van Efeze 1. Waar staat, laten we het vers maar lezen, vers 9. Maar vanaf vers 8. Welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. En wat is dan Gods wil? Nou, om in een overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om in de bedeling van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Degene die de Statenvertaling hebben, volgens mij staat er ook in vers 9 weer in de Statenvertaling het woord bedeling. Klopt dat? Ja, dat klopt, hè. Dat staat er ook. Zo staat het ook in het Grieks. Dan wordt het ook misschien wat duidelijker, want het is een aparte bedeling waar God in zichzelf, heeft voorgenomen om alles, al wat in de hemel en op aarde is, onder één hoofd te brengen. Onder één hoofd te brengen. En dat hoofd, dat is Christus. Dat wordt in de Efezebrief verder helemaal geopenbaard. En wij zijn zijn lichaam, wij horen daarbij. Wanneer gaat dat gebeuren? Dat alles wat in de hemelen is en op aarde is, onder één hoofd wordt samengevat. Nu, in deze tijd is er alleen maar wat wordt onder het hoofd van Christus gebracht. Eigenlijk alleen maar zijn lichaam. Dat resulteert onder het hoofd van de gemeente, dat is Christus. Maar in de toekomst wordt dus alles wat in de hemel en op aarde is, onder één hoofd gebracht. En wanneer? Zegt Paulus. In de bedeling van de volheid der tijden. Wat is dat nou? De bedeling van de volheid der tijden. Het einde. Ja, dat is het einde, maar...
Het einde van de tweede dood.
Het einde van de tweede dood wordt gezegd. Het einde van de tweede aion wordt gezegd.
Het einde van de laatste
aion. Doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Vele gedachten.
Als de tijden niet meer bestaan en de eeuwen zijn afgelopen.
Nou, laat ik mijn visie erop geven. Laat mijn visie. Ik zeg met nadruk, mijn visie hoor. Er wordt verschillend over gedacht. Er wordt verschillend over gedacht. Maar in de Bijbel is sprake, als je naar... de feesten des Heren kijkt, de gezette hoogtijden des Heren, van Leviticus 23, en dat begint dan, die feestkalender, begint dan met het Pascha, en loopt dan helemaal zo door naar het Loofhuttenfeest, en daarna begint het opnieuw. Als je naar de dagen van de week kijkt, dan zijn er hoeveel dagen van de week? 7 dagen. Maar er is ook altijd in de Bijbel, is er sprake dan opeens van de zogenaamde, na de zevende komt de achtste dag. Maar dat kennen wij helemaal niet, want bij ons na 7 dagen begint weer de eerste dag. De eerste dag van de week, de zondag. Maar er is dus wel in de Bijbel sprake van een achtste dag. Maar dan moet je wel beginnen, want het getal 8 in de Bijbel is een getal van het nieuwe begin. Het nieuwe begin, een nieuwe reeks. De achtste dag valt namelijk gelijk aan de eerste. Ja. Wat is nou de bedeling van de volheid der tijden? Nou, dan zijn de tijden, zijn dan vol. De tijden zijn helemaal vol. Die tijden, dat loopt tot een climax, waar heel de schepping op uitloopt. En waar loopt nou die oude schepping helemaal op uit? Op een nieuwe schepping. Die oude aarde en die oude hemelen, die lopen uit dat we een nieuwe aarde krijgen en een nieuwe hemel krijgen. Waar Openbaring zo uitvoerig toch wel in 2 hoofdstukken over spreekt. Over de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. De nieuwe schepping. En in geestelijke zin laat Paulus zien dat het 1000-jarige vrederijk nog niet het einde is. Dat is een voorportaal. Een voorportaal voordat de verlossing door heel de schepping in de breedte bekend is en alles onder één hoofd zal worden geplaatst. Dat wordt geplaatst in de nieuwe schepping. Als er een nieuwe hemel is en een nieuwe aarde is. Er zijn namelijk gedachten die zeggen van dat de bedeling van de volheid der tijden het 1000-jarige vrederijk is. Maar ik zeg u, in het 1000-jarige vrederijk, dat is de 7e dag om maar zo te spreken. Dat behoort nog steeds bij het oude. En als je ook gaat kijken in dat duizend jaar vrederijk, dan is het wel heel mooi hoor. Want dan is er een leeuw en een lammetje, dat kan zomaar met elkaar gaan spelen. Dat moet je nu niet proberen. Of een adder met een kind. En je hebt jongelingen, die worden 100 jaar, maar ze gaan wel dood. En dat is toch niet, toch niet zo leuk, toch niet zo fraai. Satan is wel gebonden in die tijd, maar hij is niet geoordeeld. Hij is wel gebonden en hij wordt zelfs aan het einde van die periode losgelaten om de geveinsden aan het licht te brengen. Om de volkeren opnieuw te verleiden, om te checken of ze daadwerkelijk Christus als Messias willen volgen als de gezalfde des Heeren. Ze kunnen wel onder dwang, omdat Christus vanaf de troon in Jeruzalem, als ware met zijn staf, met een ijzeren knots regeert, worden ze misschien wel gedwongen om belasting te betalen in Jeruzalem, waar je Jesaja 2 over spreekt enzovoort. En dat ze jaarlijks opgaan naar Jeruzalem om die belasting af te dragen en daar de feesten des Heren te vieren. Dat is allemaal prachtig en mooi. Maar doen ze dat nou onder dwang of doen ze dat nou omdat het leeft in hun hart? Nou, daardoor wordt Satan aan het einde van die periode losgelaten. Die tijden zijn ook nog niet vol. Die komen wel naar hun volheid toe, maar de tijd is pas vol als die oude schepping vergaat en daar een aion begint, die heet de achtste dag. De nieuwe schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Is dan de eeuwigheid aangebroken? Bij heel veel gelovigen zit dan het idee dat als de grote witte troon komt, het laatste oordeel enzovoort, nou dan komt er een nieuwe schepping, het oude gaat voorbij, kortom, de eeuwigheid breekt aan. Dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel spreekt over de toekomende aionen. En ook nog die aion, die bedeling, valt samen namelijk met een bediening. Een bedeling is een bediening, de bediening van de volheid der tijden. Dan wordt alles wat in de hemel en op aarde is onder één hoofd geplaatst, dat is Christus. En wat wordt er dan gedaan? Dan wordt er gezocht dat heel die schepping, die nieuwe schepping waarin men dan wordt gezet, ja, dat die schepselen, of ze nou hemelse schepselen of aardse schepselen zijn, tot verlossing worden gebracht. En pas als die aion, die bedeling, die bediening van de volheid der tijden in de nieuwe schepping voorbij is, wat doet Christus dan? Dan is zijn werk pas klaar en geeft hij alles over aan wie? Aan de Vader. Dus u moet dat wel zien dat er nog een achtste dag is, die voor ons heel moeilijk te vatten is. Want eigenlijk kunnen we wel wat dagen betreft, maar tellen tot 7. Dat is dus voor mij wat hier bedoeld wordt. Dan wordt pas alles wat in hemel en op aarde is, onder één hoofd samengevat. Goed, u mag daar rustig anders over denken. He? Ik geef u alleen maar mijn visie. Ja? Goed.
En dan zijn God zijn alles één.
Ja. Nee, ik zie dat pas na die achtste dag, dat God zal zijn in de eeuwigheid. Dan pas zie ik dat, dan is pas Christus werk volledig voorbij. Dan is er ook sprake dat God alles en in allen kan zijn. Wat gebeurt er, wat loopt er parallel aan die achtste dag? Namelijk, voor die grote witte troon is daar een oordeel. En ja, daar moet ik op gaan passen, maar goed. Ik, en zeg ook weer, dat moet u zien als mijn visie. Ik geloof dus dat op de oordeelsdag, voor die grote witte troon, dat daar de doden zullen staan, groot en klein, dat ze daar zullen staan met al hun zonden. Maar op welke gronden gaat een mens verloren? Apollumi, wanneer komt een mens terecht in de tweede dood, de pool des vuurs? Wanneer? Alleen maar als die daadwerkelijk door ongeloof gekozen heeft, niet voor Christus, maar voor Satan. Dat is mijn geloof. Persoonlijk geloof ik dus dat mensen die zullen opstaan, gekeken zullen worden, de boeken worden geopend, staat er. Er wordt gekeken naar hun werken. En alleen degene die hun knie, staat er, gebogen hebben voor Satan, het getal 666 op hun voorhoofd hebben geschreven, Satan hebben aanbeden en ik weet allemaal niet wat meer, die worden geoordeeld en die komen terecht in de pool des vuurs. Ik zeg u er ook bij, uw buurman of uw buurvrouw, en u kent ze, hebben die wel eens hun knie gebogen voor Satan? Gaan die naar een Satanskerk? Hebben die een bloedpact gesloten met de duivel? Als dat zo is, dan zijn ze naar mijn opinie verloren, dan gaan ze verloren. dan verzetten zich ze met alle geweld tegen de verlossing die er in Jezus Christus is. Maar mijn buurman, en aan beide zijden heb ik goede buren, moet ik eerlijk zeggen, die niet naar een Satanskerk gaan, die als ware door de bomen het bos niet zien, gaan die op grond van hun zonden verloren, zeg ik nee, want Jezus Christus heeft de zonde van de gehele kosmos, heeft die weggenomen. Hij heeft voor de gehele mensheid, ja voor zelfs voor de gehele kosmos, niet alleen voor mensen, maar ook voor engelen, voor krachten, machten, heerschappijen, heeft die verzoening aangebracht. Een mens gaat niet verloren vanwege zijn zonde. Daar heeft de Heer voor gezorgd. De mensheid gaat uiteindelijk, de mens kan verloren gaan door grond dat hij het aanbod in genade van God in zijn leven totaal afwijst. Maar mijn buurman van beide zijden, die zien door de bomen het bos niet meer. Die zijn geboren, zijn hebben ze wel eens ervan gehoord, maar de een zegt dit en de ander zijn dat. En hoe leven die mensen? Nou, die mensen die, die leven op hun manier rechtvaardig, proberen toch rekening te houden met iedereen enzovoort. En, ja, doen heus wel eens verkeerde dingen in hun leven, daar niet van. Maar ik durf niet te zeggen dat zij reddeloos verloren zijn. Ja, zult u zeggen, maar zijn ze dan behouden? Ja, daar gaat het helemaal niet om. Ik kan u wel zeggen, behoren ze tot het lichaam van Jezus Christus? Nee, absoluut niet. Ik heb een fantastische boodschap te brengen, hoor, aan mijn buurman over de verlossing in Jezus Christus. En dat is onzichtbaar. Dat kan je niet zien, dat kan je niet grijpen, dat kan je niet vatten. Ik kan hem over zegeningen gaan vertellen, die allemaal zijn deel worden als hij die verlossing in Christus aanvaardt. Maar je kan ze niet grijpen. Waarom? Ze zitten vast. Eigenlijk aan die achtste dag. Ja, ze zitten nog verder vast. Het gaat eigenlijk uit. Je komt eigenlijk over de achtste dag met de gemeente van de verborgenheid. Want de gemeente van de verborgenheid reikt tot het moment dat God is alles en in allen. Want in de gemeente van Jezus Christus is God alles en in allen. En daarom is het zo ontzettend ver eigenlijk al. Gods verlossingsplan heeft voor een gelovigen in deze tijd zich al helemaal ontrolt over de tijd van de wedergeboorte op aarde, het duizendjarige vrederijk, waarin de volkeren tot wedergeboorte komen, over de nieuwe schepping heen. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, zegt Paulus in de handelingen. Maar nu gaat hij vertellen over een gemeente waarbij God alles en in allen is. Ja, en daar heb je geloof voor nodig. En daarom is het zo moeilijk het ook te grijpen. Daarom eindigt hij ook met het gebed, als hij met een roltrap omhoog gaat, einde van Efeze 1 in vers 23, daar staat in vers 22, en hij heeft alles onder zijn voeten gesteld, en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Heb je het al? Alles in allen. Volmaakt. Zonder vlek, onberispelijk, heilig, onbesmet, of iets dergelijks. Nou ja, daar kan je met je verstand niet bij, dat kan je alleen door het geloof aanvaarden dat zo is. Maar God maakt zo woning in ons hart en maakt ons zo één. Eén in het geloof, één in de geest. Een woonstede Gods in de geest. Dat zijn wij met elkaar. Een woonstede Gods worden opgebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Het lichaam van Jezus Christus, waar hij in woont. Onbegrijpelijk, maar toch is het zo. En door het geloof kan je het beleven. En is het niet iets theoretisch meer? En kan je met je geloofsoog zo ver zien over straks, ik zal maar zeggen, de zevende dag, de dag van het duizendjarige vrederijk, de dag des Heren, kan je kijken over dat Israël hier op aarde de volkeren tot geloof brengt? En kan je kijken nog over de aion van de volheid der tijden, de nieuwe schepping? En kan je zelfs rijken met het geloof, wat je nu al reeds vat, dat God alles en in allen is wat in de gemeente van Jezus Christus bewaarheid is? En nogmaals, mijn buurman, kan ik fantastisch daarover vertellen. Alleen als mijn buurman, door wat voor reden dan ook, doordat hij door de boom het bos niet ziet, hè, niet tot geloof en verlossing in Christus komt, dan staat hij daar straks. Wanneer staat hij op? Nou, op de jongste dag, hè, zoals die in de kerken zeggen. De jongste dag, of de dag des oordeels, inderdaad. Hij staat daar. Hij staat op. God geeft hem een lichaam. Daar begint God al mee. Want een mens kan niet opstaan zonder lichaam. Wat vertelt Paulus in 1 Korinthe 15? Zodat in wie allen die in Adam gestorven zijn, zullen ook allen in Adam opstaan. Allen hoor, ook mijn buurman. Het heeft niks te maken met geloof of roeping. Nee, hij staat op. En hij zal daar staan. En hoe staat hij daar? Dan staat hij compleet met zijn werken. Met alles wat hij heeft verricht. En wordt er gecheckt. Of hij in zijn leven rekening gehouden heeft met het bestaan van God. Met de schepper. Daar wordt alleen maar rekening mee gehouden. Of die, hoe die gehandeld heeft. Daar wordt hij naar getoetst. En er wordt gekeken of hij in zijn leven, zoals je dan leest in Openbaringen, of hij dan gekozen heeft voor de zoon des verderfs. Of hij gekozen heeft de knieën voor Satan gebogen heeft. En dan ben je, als je dat doet, ben je volgens mij reddeloos verloren. En kom je terecht in de poel des vuurs, de tweede dood. En naar mijn weten laat de Bijbel nergens zien dat er een opstanding is uit de tweede dood. Het is niet zoals sommigen leren, volgens mij, dat mensen daar worden gelouterd. Nee. Je komt in de poel des vuurs. Gelukkig komt de dood ook in de poel des vuurs. Ja, het hele dodenrijk komt in de poel des vuurs. En gelukkig maar, ze komen er nooit meer uit. De dood niet. Het dodenrijk niet. En ook niet degene die met Satan verenigd daarin komen. Die worden als het ware tijdens de bedeling van de volheid der tijden, worden ze daar geoordeeld en echt weggedaan. God kan scheppen. God kan deze beker, die eigenlijk er niet is, kan hij scheppen, dat kan ik niet. Ik kan wel van klei kan ik een soort beker maken, wel niet zo mooi als deze weliswaar. En ik kan hem laten bakken en ik kan hem glazuren, dat kan ik allemaal doen. Ik kan hem formeren, hem maken. Maar ik kan hem niet scheppen. God kan scheppen. Maar God kan ook het tegenovergestelde doen. Verloren laten gaan. Laten opgaan in rook, letterlijk in rook. En dat je niet meer gevonden wordt. Dat wil eigenlijk zeggen. Dat bekende vers van Johannes 3 vers 16. Opdat niemand verloren gaat. Men kan verloren gaan. Als de toorn van God op je blijft rusten. Goed. Even afgeweken. Mag wel even. Hè? Mag wel. Dat is dus de verdeling van de volheid der tijden volgens mij. De nieuwe schepping. Waarna God alles en in alles zal zijn. En Satan dus niet opeens verlost op de aarde zal rondwandelen. Na die tijd wel nee. Hij is weggedaan. Daarna kan pas God alles in allen zijn. Goed. We zien hier dus dat dat straks in de nieuwe schepping alles wat in de hemel is en alles wat op aarde is onder één hoofd wordt geplaatst. Dat alles onder één heerschappij staat. Onder de gezalde des Heren, de Heer Jezus. Hij is dan Heer en alle knie zal zich dan buigen. En hij zal in zichzelf dan ook alles tot één vergaderen. Dat zal hij doen in de nieuwe schepping. En alles overgeven aan de Vader. Zodat God kan zijn alles en in allen. Dan breekt de eeuwigheid aan. Dat is Gods plan. Dat is Gods voornemen. Zijn eeuwig voornemen. Zijn plan der aionen. Christus is de erfgenaam van alle dingen. Hij is de Zoon. En daardoor de erfgenaam. Hij heeft de losprijs betaald. En de dag komt wanneer alles in een nieuwe schepping onder hem wordt geplaatst. Van het voornemen, van het plan, daar weet eigenlijk niemand wat van. Behalve zijn zonen, die door hem zijn geaccepteerd en aangenomen. En aan die heeft hij het bekendgemaakt. Hoe? Door de Bijbel, door het woord. En wij kunnen alleen maar van dat plan van God vernemen als we het bestuderen. Sommigen zeggen, ach, de Heer komt met dat plan wel klaar. En wat zullen wij ons daar nou druk om maken? We zullen het wel zien, hoe het later allemaal komt. En je moet eigenlijk niet op die verborgen dingen allemaal ingaan, want dan krijg je alleen maar, en vul er maar in. Moeders, ik geloof dat het eigenlijk altijd excuses zijn van onze kant uit om onze luiheid voor bijbelstudie en bijbellezen te camoufleren. God heeft zijn best gedaan om het aan ons bekend te maken. De toekomst van Israël, de toekomst van de gelovigen, de toekomst van het lichaam van Christus, de toekomst van engelen. Maar wat weten doorgaans de gelovigen daar nou allemaal van? Er zijn vaak gelovigen die zeggen, ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft. En ik zeg u heel eerlijk, aan dat geloof heb je helemaal niks als je niet die Bijbel van kaft tot kaft dan ook leest, onderzoekt en bestudeert. En toch heeft God al het mogelijke gedaan om ons niet alleen in dat zoonschap te roepen, maar ook om ons als zonen zijn zonen te informeren. En dat heeft hij gedaan met alle wijsheid en in alle voorzichtigheid heeft hij ons het geheimnis van zijn wil bekendgemaakt. En het is een machtig geheim. Een machtig geheim wat hij aan ons heeft geopenbaard. Waar wij ook voorzichtig mee moeten omspringen richting anderen. Dat je dat niet maar zo te grabbel gooit. Als je ergens zomaar in gesprek bent. Wat je pas kwijt kan als iemand ook geestelijk wat is gegroeid en eraan toe is. En laten we de Heer nou alsjeblieft niet voor de voeten lopen. En het is helaas zo dat er zonen zijn die geen interesse hebben. Die het hart van de vader bedroeven. Die alleen maar met melk willen worden gevoed. En niet willen horen over deze roeping. Niet die vaste spijs tot zich nemen. Broeders en zusters, laten we het dan maar zo. Dan kan je dat maar beter ook zo laten. Je kan een baby niet met vaste spijs moed willen gaan voeren. Dan komt dat zeg maar eruit. Maar God heeft ons het geheim van zijn plan bekendgemaakt. En hij heeft ook de verborgenheid van dat plan ons verborgen gemaakt. Want het gaat nog verder, vers 11. Daar staat: in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, die in alles werkt, naar de raad van zijn wil. Gods plan is dat de Heere Jezus zijn Zoon zijn erfgenaam zou zijn en dat alle dingen tot hem vergaderd zullen worden in Christus. Christus is het middelpunt van al Gods plannen. En omdat wij in Christus zijn, zullen wij in hem dat erfdeel ontvangen. Het ging dus wel bijna fout, hè? Vers 11. In wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen, krachtens Gods plan. Het ging wel bijna fout. Door het optreden van Satan. Maar het komt goed. Christus heeft ons verlost. En dat wordt je uitgelegd. Hij heeft het gedaan. En God heeft met Christus een plan. Om straks in die volheid der tijden alles onder één te vergaderen. En wat zo mooi is. God gebruikt daarvoor dus drie zonen. Op aarde een geadopteerde zoon. In de hemelen een geadopteerde zoon. En in de hemel der hemelen een geadopteerde zoon. En dan krijg je dus eigenlijk hier in Efeze 1 een paar versen. Krijg je dus een duizelingwekkende reeks van zegeningen naar je toe. Ja, die je alleen maar door het geloof kan aanvaarden. En dat duizelt je misschien wel. Hè? Eerst een adoptie. Dat je voor God staat. Heilig en onberispelijk. Dat je geadopteerd bent als zoon. Dat God het heeft gedaan. En dat je bent aangenomen in de geliefde. Dat is geweldig. Daarna krijg je zelfs dat je een volkomen verlossing hebt in zijn bloed. En dan staat dat je de vergeving hebt, niet alleen van de zonde, maar ook van de misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Ja, ik ben daar op die twee punten, heb ik maar overgeslagen. Ik wil wel dit zeggen. En dan moet u niet over me heen gaan vallen hoor. Maar kunt u zondigen? Degenen die zeggen nee, die hebben het goede antwoord te pakken. Nee, zondigen is onmogelijk. Onmogelijk. Een zoon van God zondigen, dat is onmogelijk. Wie heeft die zonde verzoend? Christus. Is het onmogelijk? Het is onmogelijk. God ziet ons heilig en onberispelijk voor zich. En Christus heeft zichzelf overgegeven voor de gemeente. Om ons heilig en onbesmet voor zich te stellen. Zonder vlek, zonder rimpel of iets dergelijks. En dan bent u bezig met uw zonde. Ben niks bezig met mijn zonde. Wat God helemaal niet meer ziet. Maar zo is het wel. Door het geloof. Tweede vraag. Kunt u een misdaad doen? Ja precies, dat kan je wel doen. Dat kan je wel doen. Je kan namelijk, om zo maar te zeggen, zondigen is voor die tot het zoonschap, tot het lichaam van Christus geroepen zijn, zondigen als zodanig is iets onmogelijks.
Maar de schepping kan toch ook niet meer zondigen worden?
Nou, laten we dat maar even laten rusten.
Oké.
Maar, laat zo zeggen, zondigen voor een iemand die tot het lichaam van Christus behoort, is een onmogelijkheid. Ook zelfs iemand die tot de groep van Israël behoort, hoort van Johannes zeggen dat iemand die wedergeboren is, dat staat in toch in de Johannesbrieven, dat als iemand wedergeboren is, dat hij niet kan zondigen. Als hij zondigt, dan is hij ineens wedergeboren. Dat constateert Johannes. Maar goed, we leven niet bij Johannes, we leven hier. Maar zondigen voor ons is een onmogelijkheid, maar we kunnen wel een misdaad doen. We zijn namelijk opgegroeid tot zonen, waarvan verwacht wordt dat we waardig de roeping wandelen. Dat is een automatisch gevolg. Als je God laat inwerken in je leven, dan zou je waardig je roeping wandelen. Daar hoef je ineens moeite voor te doen. Dan moet je alleen maar bezig voor zijn met de dingen van de Heer. Je alleen maar overgeven aan Hem, dan doet God het. Als je God maar je gang laat gaan, zijn gang laat gaan in je leven, dan komt dat vanzelf goed. Er is helemaal geen moeite. Of een inspanning van onze kant. Alleen maar inspanning van zijn kant. En die is voor de volle 100%. Alleen, ik kan me daartegen verzetten, tegen de inwerking van God. Dat kan ik wel doen. En ik kan wel een daad doen die niet in overeenstemming is met waartoe ik geroepen ben. Met mijn staat, met mijn toestand voor God. Heilig en onberispelijk. Ik kan een misdaad plegen. En daarom staat er eigenlijk in vers 7, lees maar met mij mee. Daar staat, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade. Ja, in dat Grieks staat het gewoon anders. Daar wordt gesproken dat wij niet de verlossing hebben, maar dat wij de verzoening hebben in zijn bloed. En nog groter eigenlijk, dat wij de oververzoening hebben in zijn bloed. En als je het hebt over de vergeving der overtredingen, staat er eigenlijk dat we hebben de vergeving van de misdaden. Dat is iets anders dan zonde. Ja, dan zul je zeggen, goh, wat ben jij een kluiver op dat Grieks. Ja, kan niet helpen, maar daar moeten we toch van uitgaan. Wij hebben daar de vergeving van de misdaden. En de Zoon van God kan niet meer zondigen. Hij heeft niks meer met dat zondaar zijn te maken. Het is niet meer zo van, Heer, zie mij hier als zondaar staan. Dat is onzin. God ziet mij niet meer als zondaar staan. God ziet mij in Christus heilig en onberispelijk staan. Maar ik kan, ondanks dat ik een zoon van God ben, en God mij zo ziet staan, kan ik me gedragen als een klein kind. Ik kan gedragen of ik geen zoon ben, maar een kind van 2 of 3 jaar. En dat ik me misdraag. Ik kan me misdragen. Maar gelukkig, ook voor mijn misdragingen als zoon van God, heb ik vergeving ontvangen. Zo ver gaat hier Paulus in de openbaring over de roeping van die zonen Gods. Ik heb die vergeving in Christus ontvangen. Dat is een genade die je nog extra krijgt. Want je kan dan gaan zeggen, ja, zo prachtig, hè. Ik ben geroepen om een zoon van God te zijn. Ik heb zo'n geweldige roeping deel. En ik kan geen eens meer zondigen. Ja, maar ik kan me wel misdragen. Ik kan wel daden doen die helemaal mis zijn. Die helemaal niet in overeenstemming moeten zijn met mijn roeping. En ondanks gelukkig dat, heb ik vergeving.
Dan moet ik dat niet in orde maken en voor de Heer blijden.
Natuurlijk moet je dat blijden. Natuurlijk moet je dat in orde maken. En de Geest van God, ja, die zal naar ons toekomen. Die zal ons opzoeken. Maar dat zit eigenlijk allemaal vast, dit soort zaken, aan die verzegeling. Maar lees maar door. Als je dan komt in de verzen 12 tot en met vers 14. Dan wordt er daar gesproken over de Heilige Geest, het optreden van de Heilige Geest. Dan staat daar vers 12. Opdat wij zouden zijn tot lof zijn en heerlijkheid, dat is de heerlijkheid van de Zoon. Wij die tevoren, reeds tevoren, onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid, de heerlijkheid van de Heilige Geest. Wat als ware aan ons is geschied door het werk van de Zoon, is dat hij ons een volkomen verzoening gegeven heeft. Een volle verzoening, dat staat in het Grieks. En die volle verzoening zit in zijn bloed. Onze misdaden, als wij ons misdragen als zonen Gods, dat wordt ons zelfs nog vergeven. En bovenop worden we nog verzegeld. Verzegeld door de Heilige Geest der belofte. Wanneer geschiet dat? Dat we verzegeld worden. Nou, als je gaat luisteren in de Bijbel over zegel en over verzegeling, en je gaat het woord zegel opzoeken in de Bijbel, dan lees je bijvoorbeeld dat er van Izebel staat, toen schreef zij brieven in de naam van Agab, verzegelde die met zijn zegel en zond de brieven aan de oudste en de edelen. Ze plakte er een zegel op. Het werd verzegeld. Je kon zomaar niet die brief meer openmaken. Van Jeremia staat er: dus ik schreef een koopbrief en zette mijn zegel erop. En je ziet hier hetzelfde, hij zette zijn zegel erop. En dus die brief, die werd gebruikt als wat? Als beveiliging van de inhoud van de brief. De brief kon niet zomaar worden opengemaakt. Het zegel zat erop. En ik heb in mijn huis heb ik ook een apparaat hangen. En er hangt ook een zegel aan. Het is een meterkast. Als ik hem open doe, dan zie ik daar de elektriciteitscentrale, zou ik maar zeggen, van mijn huis. Maar kan er niet bij, want het is verzegeld. Hè? En OW, als je het zegel verbreekt, dan krijg je een boete. Hè? Zo is het toch? Ja. Je kan er niet zomaar bij, want dan zou je de meterstand, hè, kunnen gaan bijstellen. Sommige mensen doen dat wel, maar dan krijg je te doen. Dan overtreed je het. Nee, het is verzegeld. Het is beveiligd. En dat is eigenlijk het principe van een zegel. Wij zijn ook zo verzegeld. Door wie? Nou, we zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Waarom is het een Heilige Geest der belofte? Ja, een Heilige Geest der belofte. Nou, die verzegeling met de Heilige Geest. Een mooiste illustratie daarvan is als Daniël in de leeuwenkuil wordt geworpen. Zoek dat maar eens op in Daniël 6. Daniël 6 vers 17. Daniël 6, vers 17. Dan kom je er een beetje achter wat er dan met ons is gebeurd, want met Daniël gebeurde er ook iets in vers 17. Daar staat, als hij dan in die leeuwenkuil wordt geworpen, en er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd, en de koning verzegelde die met zijn zegelring. En met de regelgeving, en met de zegelring van zijn macht, let nu op, opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniël. Opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniël. En de Heilige Geest der belofte heeft u en mij verzegeld, opdat er niets zou veranderen met betrekking tot ons. Dat is een geweldig feit. God de Vader heeft dus niet alleen voor de grondlegging der wereld zijn zegel gedrukt op een akte met 7 getuigen die ook allemaal het zegel hebben gezet. Wie dat zijn, weet ik niet. Maar in Gods schepping zijn er dus getuigen bij geweest die hebben elk hun zegel er ook op gedrukt. Het is verzegeld. Die adoptieakte, dat testament met 7 zegelen. Maar je vindt ook dat de Heilige Geest op ons zijn zegel heeft gedrukt. Dat wij verzegeld zijn, opdat niets aan ons veranderd kan worden. En God vraagt nou maar één ding aan ons, wat hij ook aan Daniël vroeg. Want in vers 24 van Daniël 6, daar lezen wij, als Daniël dan uit die leeuwenkuil komt, dan staat er: Daniël werd uit de kuil opgetrokken, en geenerlei letsel werd aan hem gevonden, omdat hij op God had vertrouwd. God heeft een plan met ons, een machtig plan met ons, de leven, dat zich uitstrekt naar de toekomst. En hij is dat bezig, dat plan aan je te volvoeren. En misschien roepen we uit: ach Heere, uw arbeid aan mij is toch te vergeefs. Het heeft toch allemaal geen zin. Maar de Heere vraagt aan mij, wat hij ook aan Daniel vroeg, vertrouw toch op mij. Je moet vertrouwen hebben. Daniel had vertrouwen. En hij heeft heus wel pultjes gezweet daar in de leeuwenkuil. En wij hebben in het leven, in deze leeuwenkuil op aarde, het ook beslist niet makkelijk. En er gebeurt heel wat om ons heen, wat ons bedreigt. Maar de Heere vraagt dan steeds, vertrouw toch op mij. Het is als een lied zegt, ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Dat zien we toch vaak, het lied. Ja, en zo is het ook. Niet alleen het levenslot van het heden, maar ook van de toekomst. En de apostel Paulus, die verzekert mij, en daar zongen we dat lied van, met het koor, hè. Maar ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd, mijn Heer is machtig dat hij het pand hem toevertrouwt tot die dag bewaart voor mij. Dat is een tekst uit Timotheus, letterlijk wat je hebt gezongen. En wat we ook allemaal beamen. En Paulus vertrouwde zo op de Heer, dat de Heer machtig is om dat pand te bewaren tot die dag bewaart voor mij. Wat het erfdeel, dat bewaart hij, dat ligt vast in zijn hand en hij bewaart mij ervoor. En ik heb maar één ding te doen en dan is vertrouwen op de Heer, opdat er niets aan mij zal veranderen. De Heer zal ervoor zorgen dat er niets aan mij verandert. En ik moet erop vertrouwen en niet zozeer op mijzelf zien. Hij zet alles in het werk om het te verwezenlijken. En je kan er misschien met je blote oog niet veel van zien. Je hebt er geloof voor nodig, maar stel je vertrouwen toch op hem. Het zijn namelijk allemaal van die onzienlijke dingen. Het reikt ook allemaal wat je zegt naar die periode dat God alles en in alles zal zijn. Het zijn geen grijpbare zegeningen. Het zijn geen aardse zegeningen van Israël. Ja, dat is lekker makkelijk. Dan gaat het opeens voorspoedig met je leven. Dan heb je geen ziekte, noem maar op. Ja, dat is allemaal lekker makkelijk te grijpen. Maar die geestelijke zegeningen waar hiervan gesproken wordt in Efeze, kan je niet grijpen. Kan je alleen met elkaar over praten. En kan je alleen met elkaar geloven en uit gaan leven. Dan pas grijp je ze, alleen maar door het geloof. Maar hij heeft ons verzegeld. Het ligt gelukkig vast aan Gods kant. Opdat er in betrekking tot ons niets kan worden veranderd. Want we vertrouwen op hem, broeders, dus dan zullen we niet beschaamd uitkomen. Want in hem zijt gij toen gij het woord der waarheid, het evangelie, uw behoudenis hebt gehoord. We hebben het op een gegeven moment gehoord in ons leven. Dat is het eerste. Je moet eerst gaan horen. Op een gegeven ogenblik zijn we niet alleen gaan horen, maar zijn wij ook gelovig geworden. Staat erachter, in hem zijt gij ook, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uw behoudenis hebt gehoord. Dat is het eerste. Het geloof komt door het horen van het woord van God. In hem zijt gij ook toen gij gelovig wordt. Dat is het tweede. Het is horen. En dan is het geloven. Horen doe je met je oren. Maar geloven doe je met je hart. En toen op dat moment. Toen je gelovig werd. Toen werd je verzegeld met die heilige geest der belofte. Is dat zegel op ons gevuld. We zijn verzegeld. En dat is aangebracht door de heilige geest der belofte. Waarom nou de heilige geest der belofte? Nou, die verzegeling houdt een belofte in. De belofte dat we het erfdeel ontvangen. Het is helaas zo dat dat een beetje wegvalt hier in vers 13. Er staat namelijk in vers 13, als je het dan zo leest, dan staat er, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige geest der belofte. En ik zeg u dan, wat is dan de heilige geest der belofte? Wat is dan die belofte? Nou, die belofte is dat je een erfdeel krijgt. Dat is die belofte. Dat je opgetekend staat in die adoptieakte, dat je aangenomen bent tot zoon. En omdat je een zoon bent, dat je erfgenaam bent en mede-erfgenaam bent van Jezus Christus. Dat is die belofte. Het is niet zo dat het slaat op dat de Heilige Geest de beloofde is. De beloofde trooster die komen zou. Daar heb ik niet zo mee te maken. Nee, het gaat over die belofte van het ontvangen van het erfdeel. En dan staat er helaas achter, die een onderpand is van onze erfenis, dat klopt nog wel. Die verzegeling, dat is een onderpand van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft. Nou, dat is een meest kromme vertaling. Daar staat het totaal niet in het Grieks. Er staat niet in het Grieks tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft. In het Grieks staat tot lossing van het verworven bezit. Er staat dus over lossing gesproken en over verwerving gesproken en over bezit gesproken. Wie heeft, broeders en zusters, bezit verworven? Wie? Nou, de Heer Jezus heeft bezit verworven. Hoe heeft hij dat bezit verworven? Door naar deze aarde te komen en te sterven aan een kruis. Hoe? Hij is, om een oud-testamentisch te spreken, hij is losser. Hij is de Goel. En hij heeft gelost. Als je over de lossing, de Bijbelse verlossing, of het Hebreeuwse lossing, als je dat nou goed wil begrijpen, welk Bijbelboek moet je dan lezen? Dat weet u wel. Welk Bijbelboek moet je dan lezen over de lossing? Moet je Rut lezen, met Boas. Ja, dan lees je over, daar over die geschiedenis van Elimelech. U kent het wel. En ook zo mooi die geschiedenis met Orpa en Rut. Die waren getrouwd met twee zonen van Elimelech, maar eerst stierf Elimelech. En tot overmaat van ramp gingen ook nog die twee zonen, hè, waar die Rut en die Orpa mee waren getrouwd. Die zonen van Elimelech, die stierven ook nog. Ja, en dan moeten ze met z'n drieën, drie vrouwen keren dan terug eigenlijk naar Israël. De ene vrouw wil niet, die blijft achter. Maar Rut gaat mee en dan lees je daar helemaal dat toch het bezit wat verloren is gegaan. Wat in vreemde handen is gekomen, in vijandelijke handen is gekomen. Dat wordt gelost door Boas, de Goel, die het meeste, die de naaste bloedverwant is. Die is onze naaste. Dat is Christus. Dat is niet mijn buurman hoor. In al die teksten over de naaste, wie is naast de mens komen te staan, dat is de Heere Jezus Christus. Hij is de naaste. We moeten God lief hebben en de naaste als je. En is dat dan mijn buurman? Nee, dat is de Heere Jezus Christus. Hij is de naaste. Er staat niet in meervoud dat ik mijn naasten lief moet hebben. Nee, het is de naaste moet ik lief hebben. En wie is naast de mens komen te staan? Dat is Christus. Die aan Golgotha's kruis stierf. Let maar op die gelijkenis. Van de barmhartige Samaritaan. Ja. En als je dan leest dat, hè, dan is de, dan gaan ze die vraag aan het einde die de Heere Jezus stelt, die gaan ze altijd verdraaien, gaan ze andersom lezen en andersom verklaren. Want wat lees je in die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Er komen, eerst komt er een, ik dacht uit mijn hoofd, een leviet, hè, die komt voorbij. En die gaat, die laat eigenlijk diegene die half dood langs de kant van de weg ligt, die laat die liggen. We kunnen het trouwens opzoeken natuurlijk, want dat hoef je al uit het hoofd te doen. Lucas 10. Hè? Tactisch, ja, anders ga ik nog uit het hoofd vergissingen doen. Dat moeten we niet doen. Ja, Lucas 10, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dan lees je in vers 30. Daar is dan een wetgeleerde en die wil zichzelf rechtvaardigen. En die zegt dan tot de Heer Jezus in vers 29. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus. En wie is mijn naaste? Want daar was het allemaal mee begonnen. Want in vers 25 had hij gezegd. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou zegt de Heer, dat weet je wel uit het Oude Testament niet. Dat weet je wel uit de wet. En hij zeide tot hem, wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide, gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw kracht. En met geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Ja, hij wist het drommels goed. Ja, inderdaad. Inderdaad. En hij zeide tot hem, gij hebt juist geantwoord, zegt de Heer. Doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zich dan rechtvaardigen en zeide tot de Heer Jezus, en wie is dan mijn naaste? Hij wilde slim wezen. Hij zei, wie is dan mijn naaste? Mijn buurman, mijn overbuurman, vreemde mensen, allochtonen. Hè? Wie is dan mijn naaste? Maar die Jezus begint dan een verhaal te vertellen, een gelijkenis. En die zegt dan, een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen, graven en weggingen, terwijl zij hem half dood lieten liggen. Bij geval daalde een priester af langs die weg, en deze zag hem, doch hij ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op, en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zeide, verzorg hem, en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze vergoeden op mijn terugreis. Wie, let nu goed op de vraag, wie van deze 3 dunkt u dat de naaste geweest is van de man die in de handen der rovers was gevallen? Vraag gesteld? Nee. Maar in prediking gaat het altijd die kant op. Dan gaan ze zeggen, je moet naaste liefde bewijzen, net als de Heere Jezus de warmhartige Samaritaan gedaan heeft aan die man die half dood lag, hè, aan de kant van de weg. Nee, zo is de vraag niet. De vraag is, wie is de naaste geweest van die man die half dood lag? Hè? Het is de Heere Jezus hier die laat zien dat hij de naaste is. Die man die half dood langs de kant van de weg is, die is niet de naaste. Is dat te vatten? Valt het kwartje? Ja, bij sommigen wel. Misschien bij sommigen niet eerlijk zeggen. We snappen het ook wel. Heel goed. Nee? Oh, snap het niet. Snap het niet. Je moet dus goed opletten in vers 36. Laten we nog eens de vraag van de Heer Jezus lezen. En ik verander hem dan. En leest u dan gelijk mee. Daar staat, wie, lees eens mee in vers 36. Hoe nemen mensen vaak die vraag op? Terwijl er wat anders staat. En ik lees dus wat mensen denken in plaats van wat er staat. En lees mee vers 36. Wie is van de barmhartige Samaritaan de naaste geweest? Zo lezen mensen het. Maar daar staat er niet. Er staat, wie van deze 3 is de naaste geweest van de man die in de handen van rovers was gevallen? Wie is de naaste van die man die lag aan de kant van de weg? En die naaste is de barmhartige Samaritaan. Is de Heere Jezus Christus. Die naast de mens kwam staan. Die hem verzorgd heeft. Die hem geholpen heeft. Die hem verlossing biedt. Christus is dus de naaste. Goed, terug naar Efeze 1. Als u het niet helemaal vat, dan komt u nog maar eens persoonlijk bij me langs. Want we willen er samen nog eens even over hebben. Ja. Vers 13. Daar waren we bij gebleven. We zijn dus verzegeld door de Heilige Geest der belofte. En de belofte is dus dat wij een erfdeel hebben ontvangen. Dat we zonen zijn. Dat we geadopteerd zijn door God. Dat het erfdeel op ons wacht. En dat Christus ervoor zorgt door de verlossing die hij geeft, die onmetelijk rijk is, dat we zelfs een vergeving hebben van onze misdaden, dat we een oververzoening hebben daarvoor in zijn bloed, niet alleen de verzoening van onze zonden, maar ook de oververzoening van onze misdaden, die we als zonen van God kunnen begaan. Ja, reikt het zover dat die Heilige Geest ons verzegeld heeft, en die verzegeling, dat is een onderpand van onze erfenis. Tot lossing van het verworven bezit. En wat heeft Christus nou verworven? Hij is naast de mens komen te staan. Hij is daarom ook de zoon des mensen. Hij is de naaste bloedverwant. Want hij heeft ons bloed, menselijk bloed, in zijn aderen gekregen. Toen hij uit Maria werd geboren, waar of niet? En hij is naast ons komen staan. En hij is als de naaste, heeft hij verzoening voor heel de schepping. Bewerkstelligen verzoening gedaan voor ons. En wat voor bezit was nou verloren gegaan, broeders en zusters? Nou, de Heere God, God de Vader, die kan wel een wil hebben. En die kan wel een testament hebben. Waarin hij zegt van de aarde gaat naar de eerstgeborene op aarde, dat is Israël. En het erfdeel in de hemelen, dat gaat naar de gemeente van de eerstgeborene. En in het overhemelse gaat heel dat gebied gaat naar de eerstgeborene daarin. Dat is de gemeente, het lichaam van Christus. En ze hebben opdrachten om de rest tot de verlossing te leiden. Ja, dat kan allemaal wel zo wezen. Maar als dat bezit niet meer in handen is van God de Vader, dan valt er niks te erven. Als het zo is, mijn vader leeft nog, maar als het zo is dat mijn vader een prachtig testament heeft, en dat hij heel veel rijkdom heeft, heel veel landerijen en bezittingen, en hij overlijdt, en het testament wordt opengemaakt, en het blijkt dat hij jaren geleden heeft geschreven, maar dat hij in zijn leven de hele boel heeft verbrast, weet je niet hoor, maar de hele boel heeft verbrast, en dat het allemaal in andere handen, in vreemde handen is overgegaan, krijg ik dan nog wat te erven? Dan heb ik niks. En in welke handen is eigenlijk heel Gods schepping langzamerhand overgegaan? Wie heeft alle schepselen, of het nou in de hemelen is, met de mens, op aarde is met de mens, of in de hemelen met engelen, of in de bovenhemel met krachten, machten, heerschappijen, in wiens handen is uiteindelijk heel Gods schepping overgegaan? In handen van de duivel, ja. Het is triest om te constateren. Sommige mensen denken niet dat Satan geen toegang heeft tot de hemelen. Nou, hij heeft toegang tot de hemelen. Hij staat er zelfs als de verklager der broederen. Staat hij de broederen, dat is Israël, in Jacobus brief, staat hij aan te klagen. Als Job een rechtvaardig man, hè, op aarde leeft, en God zegt, zie, mijn knecht Job, dan staat Satan er gelijk bij. Hij heeft volste recht om in de hemelen te zijn. Het is zijn gebied. Hij heeft een greep gedaan naar Gods troon. Hij denkt dat hij overwint. Hij heeft hele bezit verworven. De aarde, de hemelen, zelfs de hemel der hemelen. Er is maar één plekje waar die niet rijker kan en waar die weinig van verwacht. Dat is aan de rechterhand van God. En wie zit er aan de rechterhand van God? Jezus Christus. En wie zit er in hem? Een gemeente. En heeft hij daar kennis van? Nee, aan ons is het geheimenis van zijn wil helemaal geopenbaard. En wij geloven dat de Heer Jezus is de overwinnaar. En dat wij in hem meer dan overwinnaars zijn. Maar Satan gelooft dat niet. Die zit daar prinsheerlijk. En daagt God zelfs uit. Ja, Job gelooft in u. Natuurlijk gelooft Job in u. Je moet hem eens al de rijkdom die je hem geeft, die moet je hem eens afnemen, dat voorspoedige leven. Je moet hem eens ellende geven, ziekte en narigheid. Je moet eens kijken wat er dan met hem gebeurt. En wat er met u gebeurt, wat er met Job gebeurt, gebeurt ook met u en met mij. We hebben te maken met een geestelijke tegenstander. We hebben te maken met een geestelijke strijd. Waar? In de hemelse gewesten. Daar worden wij ook aangeklaagd. Wordt menige laag gelegd. Daar moeten wij in geestelijke wapenrusting staan. Daarom gaat er ook zo over in Efeze 6. Over die geestelijke wapens. Dat we een geestelijke strijd hebben. Niet met vlees en bloed. Was dat maar waar. Maak je een kopje kleiner, toch? En dan was je er vanaf. Nee, maar dat is niet zo. Nee, daarachter, al die problemen die erachter zak staan, waar we mee te vechten hebben vaak, dat zijn geestelijke boosheden in de lucht. Niet ons moeilijk maken. Die de zaak van de Heer tegenstaan. Ja, en laat me eerlijk wezen, als je het uit Satans oogpunt kijkt, dan staat hij de florissant voor. Er moet notabene voor dat de duivel uit de hemel geworpen wordt. Wat wordt er straks? Moet er niet worden verricht om hem uit de hemel te verwijderen. Sommigen zeggen, ja, de gemeente is nog op aarde. En wij zijn het zoutend zout. En Satan kan niet hier komen omdat wij hier zijn. Dat had je gedacht. Satan gaat hier om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Soms doet hij dus het voor als een engel des Hij kan overal gaan en staan waar hij zit. Hij leest in Job dat hij de aarde doorwandelt. Helaas is dat zo. Dit is vijandelijk gebied. U bent geestelijk in oorlog, weet u dat? Geestelijk in oorlog. Je bent een soldaat. Met een geestelijke wapenrusting op. Je hebt een zwaard. Het zwaard is geestes. Waar je mee moet staan in het geloof. Waar je mee moet verdedigen. Om staan te blijven. In de boze dag. In de boze wind steeds meer aan invloed in deze wereld. Het lijkt ook helemaal fout te gaan. En je moet wel heel veel geloof hebben als je hier wil komen op dit soort dagen. En in de Bijbel wil geloven. En als je het van Satans oogpunt beziet, ziet het er ook sleurig voor hem uit. De mensheid volgt steeds meer hem na in de duisternis. Maar toch, wij hebben het geloof. Dat er een lossing is van het verloren gegaane bezit. Het bezit eigenlijk wat de Heer Jezus verworven heeft. Hoe? Door te lijden en te sterven aan Golgotha's kruis. Alles wat verloren is gegaan, heeft hij door te sterven aan het kruis, heeft hij verworven. Omdat hij met zijn bloed verzoening heeft aangebracht. Een complete verzoening. En dat is zo heerlijk. Dat is zo prachtig. En straks wordt dat verworven bezit van de Heer Jezus, wordt gelost. Er zal een dag komen dat dat wordt gelost. Als ik ga naar Efeze hoofdstuk 4, vers 30, dat gaat ook weer over de Heilige Geest. Hebben we gelezen in Efeze 1 dat wij verzegeld zijn. Maar hier staat in Efeze 4, vers 30, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Dat is fout eigenlijk, er staat geen tegen, maar staat wordt je tot. Ook Statenvertaling is daarin, dacht ik, weer duidelijker. Maar goed. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. U zal zeggen, hè? Ik ben toch al verlost? Mijn verlossingsdag is toch achter mij? Ik ben toch een keer toen, jaren geleden, heb ik toch Christus aanvaard en ben ik toch verzegeld door de Heilige Geest? Ja. Toen je van het woord hebt gehoord met je oren en met je hart bent geloven, toen ben je verzegeld, zegt Efeze 1, zegt Paulus in Efeze 1. Maar er is ook nog een dag in de toekomst, een dag der lossing. Dat er zal worden gelost. En wie is de losser? Wie is de goel? Dat is Christus. En Christus zal lossen. Hij zal lossen het verworven bezit, zijn verworven bezit, waar hij als erfgenaam recht op heeft. Want het gekke is, hij is aan de ene kant wat de oude schepping betreft de erf later, maar hij is wat de nieuwe schepping betreft, is hij de erfgenaam. En wij zijn met hem mede-erfgenamen in Christus. Nou, dat is zo bijzonder. Daarom gaat het oude ook voorbij en is het nieuwe gekomen. En leven wij vanuit dat nieuwe. Ik wil wel zeggen, broers en zusters, kunnen wij niet waardig wandelen onze roeping, daar wil ik dan mee eindigen. Kunnen wij niet waardig wandelen onze roeping? Ja. Gaat er dan, worden wij dan opeens geen zoon van God meer? Nee, dat ligt gelukkig aan Gods kant. Is het zo dat wij opeens dan afvallen van het geloof, afvallen van de gemeente, dat we dat ongedaan kunnen maken op een of andere manier door je levenswandel? Dat je lid bent van het lichaam van Christus. Nee, dat is onmogelijk, broers en zusters. Als je aan het lichaam van Christus bent toegevoegd, gedoopt bent in Christus, ingelijfd bent in dat lichaam, en tot die gemeente van Christus door genade behoort, als alleen maar een rijkdom van genade. Je bent aangenomen in de geliefde. Ik ben niet aangenomen door God in mezelf. Maar ik ben aangenomen in de geliefde Zoon, in Christus. In mezelf kon, want dan, ja, dan zou God mij niet kunnen accepteren als ik niet aan een bepaalde standaard zou voldoen. Maar ik ben aangenomen in de geliefde. Naar de rijkdom zijner genade. En die is overvloedig. Mijn beker stroomt over. Genade en nog eens genade. En, ja, broeders en zusters, verliezen, dat kan ik niet. Kan ik daarom ook mijn erfdeel verliezen? Dat is onmogelijk, broeders en zusters. Ik ben verzegeld, gelukkig maar. Als de Heer zou hebben gezegd tegen me, van Zuilen, kom, je bent nou behouden. Maar nou moet je zelf wel zorgen dat je behouden blijft. Nou, dan kwam er geen staar van terecht. Ik durf te zeggen, er zou geen... De dag zou niet om zijn of ik zou behouden afwezen. Als ik heilig en onbesmet zou moeten wandelen, houd dan maar op, broeders en zusters, houd dan maar op. Als God het niet is met zijn geest die in mij werkt, als God dat niet in mij doet, als hij me niet voedt door het woord van God, en hij me niet vasthoudt, en hij niet een weg met mij gaat, van kindschap naar zoonschap, dat ik groei in het geloof, en dat ik ontdek, met beter weten in, dat ik geloven moet wat hij zegt, anders kwam er geen staart van terecht. Dat ligt allemaal gelukkig vast aan Gods kant. Toch kan ik wel één ding doen, en dat beleven we allemaal, dat is in ons leven, meer dan eens helaas, dat we de geest van God bedroeven. Als God bijvoorbeeld zegt, dat moet je geloven. En het gaat dwars eigenlijk tegen mijn hele geloofskader in. En ik accepteer niet wat God zegt. En ik ga tegen God in. Of God zegt tegen mij, joh, in je praktisch leven, dat is iets wat niet deugt. Dat moet eruit. Daar moet je mee stoppen. En God zegt dat in een samenkomst, heel persoon tot mij. Die spreker die er staat, misschien heeft hij wel een koninkrijksboodschap, weet jij veel? Daar gaat het niet om. Misschien zing je een lied. Misschien is er een andere gelovige in gebed en bidt over dingen. En opeens is daar die vinger van God. Die tot David wees is ook. En gij zijt die man. En dan schrik je eigen je een broed. Dan wijst opeens in die prediking Gods vinger naar je. Dat heeft dan niks te maken met die spreker of met dat. Of met die personen die aan het bidden zijn, of met dat lied wat gezongen wordt, maar opeens daardoorheen is er opeens de vinger van God. En dan kan ik twee dingen doen. Ik kan gehoorzaam zijn, geloven en zeggen amen, zeggen wat God zegt en het ook in mijn leven ook niet meer doen en weer waardig gaan wandelen, weer geloven dat ik ben enzovoort. Een zoon van God, geadopteerde zoon. Of ik kan in verzet komen en ongeloof openbaren. En wat doe ik dan? Dan bedroef ik de Heilige Geest. En ik kan het nog veel erger maken. Ik kan die Heilige Geest zelfs keer op keer bedroeven in mijn leven. Het kan helaas een opgaande lijn zijn. Dat keer op keer de Heer in me aan het werken is. En werkt aan mijn nieuwe mens. En aan die wandel in die nieuwe mens. Ga je geheel anders. Ga je Christus leren kennen. En je moet die nieuwe mens aandoen. En geloven wat God over me zegt. En toch, ik verzet mij steeds en ik wil bepaalde dingen in mijn leven. Daar wil ik niet van scheiden. Ja, dan bedroef ik keer op keer de Heilige Geest. En keer op keer, als de Heilige Geest naar me wijst en Gods vinger naar me wijst, luister ik niet. Wat doe ik dan op plaats? Nou, dan doof ik de geest uit. Dan blus ik hem uit. Dan blus ik de werking van God helemaal uit. En soms denk ik wel eens dat er wel eens in geloofslevens, als je dan hoort, er is helemaal geen enthousiasme. De Bijbel spreekt helemaal niet meer tot mij. En het is helemaal niet, ja, het zegt me allemaal meer zo weinig. He, dat hoor je wel eens onder gelovigen. Broers en zusters, als dat zo is, dan kan het wezen dat God wel probeert om in het geloof je dingen te openbaren en te laten zien. Maar als je daar dan je tegen verzet, van oh, dat is een kwade leer, daar moet ik niks van hebben. Of je hebt bepaalde daden in je leven die helemaal mis zijn. En je wilt toch met die daden doorgaan die helemaal mis zijn, met die misdaden. Ja, dan kan je zo de geest van God keer op keer bedroeven, dat je hem helemaal uitblust, dat je hem helemaal uitdooft. En dat je geestelijk ook zelf helemaal uitdooft en uitblust. En dan zeggen altijd mensen, die denken dan als ze dan in zo'n situatie zitten, en ik ken ze. Dan zeggen ze, ja, dan moet ik naar een samenkomst gaan. Dan moeten me de handen worden opgelegd. Dan moet ik gezalfd worden met de Heilige Geest. Dan moet ik bekrachtigd worden van boven. De Geest moet komen. Dan gaan ze naar samenkomst om dat op te zoeken. Maar het ligt niet aan de Heilige Geest. Want die Geest is bedroefd. Die Geest is zelfs uitgeblust. Die Geest zegt, God zegt zelf, ik hou er voorlopig maar mee op. Ik leg hem maar even opzij. Het is net als een soort schaaf die een timmerman gebruikt. Dat hij een stuk hout aan het schaven is. En steeds als hij een haal doet, dan weigert als ware dat ding. Er zit steeds een braam op. En die haalt die schaaf uit elkaar en hij gaat veilen om te proberen om die braam eraf te krijgen. Hij doet hem erin, hij gaat weer schaven, weer bram. Weer zijn hele werkstuk verknoeid. Weer helemaal scheef, weer een braam. En op een gegeven ogenblik, na 10 keer proberen en 10 keer schaven, zegt de Heer, nou, ik leg voorlopig deze schaaf maar even aan de kant. Er valt gewoon niet mee te werken. Ik pak wel een andere schaaf waarmee ik werken kan. Zo gaat het vaak. Dus dan opzij gelegd ben, als het ware voor een tijdje. Dat de Heer je maar even laat in je weg. Want de adem van de Heer, de weg van de Heer is lang. Ons leven is lang, hij zoekt je wel weer op. En roept je, probeert je wel weer tot de orde te roepen. En weer aan je te gaan bouwen. Die nieuwe mens in je tot uiting te brengen. Je weer te brengen op het pad des geloofs. Maar ja, hij legt je wel een tijdje opzij. En dan is de geest van God is dan bedroefd en uitgedoofd. En wat mensen tegenwoordig nodig hebben, is niet naar een samenkomst gaan. En zeggen, ja, ik moet door de geest van God bekrachtigd worden. Ik moet in tongen gaan spreken. Ik moet gezalfd worden met Heilige Geest. Ik moet als het ware meer ontvangen van boven. Nee, zo is het niet. Gods geest moet meer ontvangen van ons. En dat is puur overgaan van hem. Dat je je overgeeft aan hem. En dat je ook op zo'n dag als vandaag, Efeze 1, wat we dan gelezen hebben, vers 1 tot en met vers 14... Ja, dat je dat in het geloof gaat aanvaarden. Dat je zo tegen jezelf gaat aankijken door het geloof. En dat je denkt, zonde, ik heb niks meer met zonde te maken. Ik ga ook niet meer met mijn zonde stoeien. En daar die ik misdoe, die moet ik eigenlijk niet meer doen. Ik moet mij richten op wat God zegt. En ik ga de Heer volgen. En ik ga zijn woord lezen. En van Zuilenkom gaat wel die Efezebrief door. Maar ik ga niet wachten op die van Zuilenkom. Ik kan het zelf ook. Ik heb ook de geest van God gekregen, natuurlijk. En lees dan die Efezebrief door. En bestudeer het dan tekst voor tekst. En grijp het. En ga eruit leven. Dan wordt Gods woord een open boek voor je. Dan gaat het voor je leven. En dan komt daar die dag. Die heerlijke dag. De dag van de lossing. De dag van de lossing van het verworven bezit. En Jezus Christus, als de grote erfgenaam, zal dan daar staan. De akte openen. En wij zullen met hem erven. Dat is heerlijk. Heerlijk om zo dan met de Heer te gaan. We zijn 5 minuten over tijd. Goed, de vragen. Ik heb een paar vragen binnengekregen. De allereerste, dat is een vraag die in 5 delen uiteenvalt. Er staat boven mij 5 vragen. Ik lees op. Wat was er voor de tijden der eeuwen? Waarom heeft God tijd of eeuwen geschapen? Wat betekent voornemen der eeuwen? Wat betekent volheid der tijden? En wat komt daarna? Ja. Ja. Ik zou haast zeggen van, als we dat moeten behandelen, dan is hier de Bijbel, waar dat helemaal in wordt uitgelegd, van begin tot eind, de alfa en de omega en alles wat daartussen zit. Maar dat is niet flauw. Ja, kijk broers en zusters, wij hebben een boek, het is de Bijbel, waarin God zijn plan der aionen bekend maakt. Voornemen der eeuwen, dat betekent eigenlijk het plan der aionen. Zo staat het eigenlijk in het Grieks. Lees dat maar zo. Het plan der aionen. Gods voornemen der eeuwen. Gods voornemen der aionen. En daarover wordt heel veel verteld. Namelijk dat God in die schepping van hem aionen, fasen, ontwikkelingsfasen achter elkaar laat gebeuren, waarin er een ontwikkelingsgang is van die schepping. En die schepping blijkt dan, ja, daar gaan weeën overheen. Op een gegeven ogenblik brengt die schepping steeds een, lijkt het wel, een nieuwe schepping voort. En zo zijn er eigenlijk ontwikkelingsfasen in die schepping. Die schepping die eerst van ons, van God af, evalueert. En op een gegeven ogenblik door het ingrijpen, door het werk van Gods Zoon op het kruis weer naar God toe evalueert. Het ging eerst van God vandaan. En als u wel eens die boekjes hebt gelezen, heb ik ergens nog eens een mooie ovaal getekend. Eerst dat in Gods plan der aionen. Je ziet dat heel die schepping in de hemel en de aarde van God afgaat. En dat het eigenlijk steeds verder en dieper van God afgaat. Maar dat het toch een keerpunt is gekomen, het kruis van Golgotha, waarin heel die schepping weer naar God toe gaat om uiteindelijk, dat God zich weer één is met die schepping. Ja, volgens mij zeggen ze dan, wat was er dan voor de tijden der eeuwen? Voor die aionen, voor die ontwikkelingsgang van die hele schepping. Wat was daarvoor? Ja, dat willen we graag weten. Wij willen graag alles graag weten. Maar de Bijbel laat het eigenlijk niet zien. De Bijbel begint op Genesis 1 met in den beginnen. Ja, en dan gaat de Bijbel helemaal niet meer op in eigenlijk wat er in den beginnen was. De Bijbel begint eigenlijk meteen op de eerste pagina met het bewijs dat er iets helemaal mis is. Dat er een oorlog was geweest, een slagveld. Dat is de tweede versie. De Bijbel woest, ledig, duisternis, een afgrond met gevangenen erin. Een put als afgronds, niet normaal. Maar waarom en waartoe en hoe dat nou allemaal zat, dat laat de Bijbel niet zien. Ja, af en toe in Ezechiël wordt teruggekeken op die overdekkende cherub waar we het over hebben gehad. Vooral in het vorige seizoen. Maar veel wordt daar niet over verteld. Dus kan ik er ook niet over vertellen. En dat blijft dus gissen. Ik denk dat we dat niet te veel moeten doen. Wat er voor de tijden der eeuwen was, ja, daar was God. Zonder meer. Maar wat er allemaal was en hoe het er allemaal was, dat openbaart de Bijbel niet. Hetzelfde, wat komt daarna uiteindelijk als die tijden der eeuwen, als die voorbij zijn? Wat zal daarna zijn? Ja, we weten dat dan zal God alles in alles zijn. Maar wat daar dan allemaal in die eeuwigheid zal geschieden, dat weten we niet, dat laten we maar aan de handen van de Heer over. We weten wel waarom God tijd heeft geschapen, waarom God de mens heeft geschapen. Dat laagste schepsel in zijn schepping. Juist omdat hij door dat laagste schepsel kan bewijzen hoe groot zijn genade is. Want hij gebruikt dat laagste schepsel in zijn schepping, die nog in de zonde valt ook, dat Gods zoon eigenlijk eruit geboren wordt als de zoon des mensen. De naaste is, en ja, als de barmhartige Samaritaan, als de naaste van ons, ons, die liggen aan de kant van de weg in de zonde, half dood. Hij neemt ons op en hij brengt ons naar het vaderhuis, naar de herberg. En hij verzorgt ons. Trouwens, ik hoorde sommigen die zeiden nog na afloop dat ik mij versproken had. Dat ik op een gegeven moment aan het einde zei dat de Heer Jezus niet de naaste is. Nou, dan heb ik me versproken, want ik bedoelde dan dat de Heer Jezus juist dus de naaste is. Ik hoop dat u dat wel begrepen hebt. Dat moest ik van sommigen nog eens extra benadrukken. Ik ben ook maar een mens hoor. En alles wat ik zeg natuurlijk, dat moet u niet, zeg ik nog eens benadrukken. Ik heb eens een jeugdclub gehad en toen zei ik tegen de jongelui, toen ik de eerste keer begon, en zei ik, jongens, doe één ding. Geloof mij niet op mijn woord. Geloof me niet. En er stond eens een beetje raar te kijken. Ik zeg, neem nou niet aan wat mensen zeggen, je moet alleen in je leven accepteren, aanvaarden, aannemen wat God zegt. En dat is een houding die je bij die Bereërs vindt. Je moet wel bereid zijn om iemand aan te horen en niet meteen iemand neer te sabelen omdat die niet helemaal overeenkomt in alles met wat je zelf denkt. En ik weet, als we hier elkaar allemaal op een rij zetten, dan zullen we het misschien bij de een zullen we met 50% met elkaar eens zijn, en met de ander 60, en met de ander 70, 80, 90, maar we zijn er nooit voor de volle 100% met elkaar allemaal eens. Nee, we hebben allemaal licht. En mijn licht op het woord van God is dat 100%? Nee. Is uw licht 100%? Nee. We moeten samen, zijn we in staat om die veelkleurige, er zijn heel veel kleuren in, om die veelkleurige wijsheid van God te bezien en te bekijken en daar met elkaar ons over te verwonderen. En dan moet je dat licht wat verschillende mensen op hebben bij elkaar bundelen en dan met elkaar ernaar kijken. Dat is heerlijk om te doen. Maar goed, waarom heeft God dus tijd of eeuwigheid geschapen? Nou ja, om juist door de tijd te zorgen dat hij die schepping die in de zonde is gevallen en van hem helemaal af evolueert, om die zonde als het ware te redden, om die schepping uit die zonde te redden, en weer in gemeenschap met de schepping helemaal te raken, dat er een nieuwe schepping komt. Daarom gebruikt God de tijd, de aionen. Nou, wat betekent voornemen der eeuwen? Dat is Filippenzen. Laten we opzoeken. Daar staat het woordje voornemen der eeuwen, Filippenzen 3. Vers 11. Naar het eeuwig voornemen dat hij in Christus Jezus onze Heere heeft uitgevoerd. Daar staat het woordje het eeuwig voornemen. Dat is eigenlijk in het Grieks staat er het voornemen der eeuwen, het voornemen van de aionen. Je mag ook lezen het plan der aionen, niet meervoud, want dat staat in het Grieks. Dat betekent het dus, het plan der aionen. Wat betekent volheid der tijden? Nou, heel simpel, hebben we gezien. Volheid der tijden, de tijden bereiken hun volheid. Je kan ook zeggen, de tijden bereiken hun doel. En wat is het doel van de tijd? Het doel van de tijd is dat er een nieuwe schepping wordt voortgebracht, zoals je die weeën ziet in Openbaring. Het ene ween is voorbij gegaan en het volgende komt. Die Jezus spreekt ook over die weeën. En die hele schepping is in barensnood. En wat brengt die schepping die in barensnood is, wat brengt die voort? Waar is een hoop op gevestigd? Op de zonen Gods. Romeinen 8. Romeinen 8. De openbaring van de zonen Gods. Want die zonen Gods hangt het vanaf. Van die zonen Gods die geroepen zijn tot het zoonschap, die leiden de rest die in die sferen zich bevinden van de aarde, de hemelen, de overhemelen, die leiden al die schepselen in de verlossing. En die volheid der tijd heeft er dus mee te maken dat er iets nieuwe schepping komt, die achtste dag. Ik hoop dat ik het daarmee een beetje beantwoord heb. Machten, krachten in de hemelse gewesten. Wie of wat zijn deze? Nou, we lezen allereerst dat in Efeze, maar met Efeze te blijven, in Efeze 1 vers 3 lees ik, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Wij zijn geplaatst en ook gezet in de hemelse gewesten. En wij zijn daar met alle geestelijke zegening gezegend. Wij bevinden ons dus in Christus, in die hemelse gewesten. Want er staat in Efeze 2 vers 6, en hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Wij zijn daar dus in geplaatst. Maar wie zit er daar ook in? Nou, Efeze 3 vers 10, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Er zijn dus machten, krachten, heerschappijen, noem ze allemaal maar op, tronen, hè, waarvan wordt verteld in de hemelse gewesten, die dus verlangend zijn over de verlossing die wij kennen. En eigenlijk erop wachten totdat wij met Christus verschijnen in heerlijkheid. Boven in heerlijkheid, boven verschijnen in die hemelse gewesten als het lichaam van Christus. Ze zien er verlangen naar uit, want ook zij hebben te maken ermee dat in de hemelse gewesten daar de zonde is geboren en dat ook die sfeer onder de zonde ligt. Ook daar moet er een nieuwe schepping komen. Maar God laat nooit een nieuwe schepping komen zonder dat schepsel wat in die oude schepping is, wordt verlost. Wat zijn nou tronen? Machten, krachten, heerschappijen in die hemelse gewesten. Nou, ik geloof dat God veel meer schepselen heeft gemaakt dan wij kennen. Ik geloof niet alleen dat in de Bijbel sprake is dat er boven de mensen engelen zijn in de hemelen, maar dus ook dus dat in die hemelse gewesten, letterlijk staat er in het Grieks in de epi-uranos, in de hemel, boven de hemel die wij zien waar engelen in zijn, dat daarboven, ja, dat er ook nog machten, krachten en heerschappijen zijn. De Bijbel spreekt soms wel eens over serafs, dat weet u wel, die daar zijn bij Gods troon. De Bijbel spreekt bijvoorbeeld over cherubim. Het zijn allemaal diverse wezens. En zijn er nog wezens die wij niet kennen, alleen maar aangeduid worden als machten, krachten, heerschappijen? Ja, ongetwijfeld zijn er die. En ook daarvan, wij willen daar weer heel veel van weten, maar meer laat de Bijbel daar ons niet van zien. Is het zo dat er in die hemelse gewesten alleen maar goede machten, krachten, heerschappijen zijn? Nee, ook verkeerde. Want ik lees in Efeze 6 dan, over die machten, krachten, vers 12. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Ja, ja, in dat bovenhemelse, in dat heilige der heiligen, daar zijn ook boze geesten. Daar zijn ook overheden, daar zijn ook machten. Wereldbeheersers, deze duisternis. Je vindt dus een situatie dus door heel Gods schepping heen, dat je daar dus in elke sfeer je schepselen vindt die duidelijk staan aan de kant van de duisternis. Die duidelijk gekozen hebben om Satan te volgen. Zo vind je op aarde onder de mensen dat soms ook. Je vindt helaas duivel aanbidders. Die vind je. En worden hele rieten, worden er gehouden. En ik weet dat een beweging als New Age, ja, die volgen dat helemaal na. New Age mensen ook, bijvoorbeeld een Alice Bailey, die zegt bijvoorbeeld dat de Joden en de Christenen met hun Bijbel het helemaal verkeerd vertellen over wie Satan is. Zij zeggen, Satan, dat is juist de goede God. En die heeft kennis, die was zo goed om aan de mens kennis te geven door de boom der kennis. Ja, en wat heeft nou de Joden in het Oude Testament en de Christenen met het Nieuwe Testament ervan gemaakt? Dat Lucifer die lichtdrager is en licht verspreidt en kennis aan de mens wil geven en die gelijk wil wezen met de mens. Ja, die Joden, die Christenen, die hebben er wat van gemaakt, zeg. Die hebben hem helemaal zwart gemaakt. Zodat hij helemaal zichzelf niet meer openbaren kan, wie hij eigenlijk is. Want hij is Lucifer, de lichtdrager. Ja, ja, en ga zo maar door. En dan wordt er gezegd dat Lucifer nu eindelijk kans ziet om via media of mediums zich te openbaren. Zoals ook aan haar, dat geleide geesten dat aan haar hebben geopenbaard, dat hij straks komt als de vijfde Boeddha, als de Maitreya, hier op aarde. En dat leert heel New Age, zo verwachten ze hem ook. Dat is ook heel de gedachte, zo, die daar dan leeft. Ja, dat zijn mensen die dan wel aan de kant van de duisternis staan. Die dan eigenlijk geloven dat de duisternis het licht is. Ja, dat is triest, maar het is wel zo. En daar hebben wij zeker mee te maken. De gemeente komt hier ook, hè, in de boze dag. Ik geloof dat in de eindtijd de gemeente, het lichaam van Christus, vaak vragen mensen, wat gebeurt er met het lichaam van Christus? Nou, er staat in vers 13, als we dan gehad hebben over die boze geesten in de hemelse gewesten, waar wij een strijd mee hebben, neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag, en om uw taak geheel vervuld hebben de stand te houden. We moeten weerstand bieden in de boze dag. Er komt een boze dag. Er kan een boze dag komen in je eigen leven, maar er komt ook een boze dag voor de hele, het lichaam van Christus, de gemeente. Want in het laatste der dagen zullen er zware tijden komen. In het Grieks staat zullen er demonische tijden komen. En daar zitten we volgens mij niet ver van af. Als ik daarop in mag haken, ik schrijf er ook brochures nu over. Sommige mensen vragen ook aan mij, waar blijven ze? Ja, u mag wel weten, mijn moeder die is overleden dit jaar. Zij heeft aan het begin van het jaar heeft ze haar heup gebroken. In juli is ze overleden. In die hele periode, ik ben mijn enige zoon, is eigenlijk het schrijven aan de boekjes geheel tot stilstand gekomen. Gewoon door het ziekenhuisbezoek. Als u zelf wel eens iemand hebt gehad die je dierbaar is en je gaat elke dag daarna op bezoek, dan ja, vergt dat verschrikkelijk veel tijd. Ik heb me gewoon naar baan als je s'avonds thuis kwam, dan kon je niet eten. Maar dan was het hoef meteen naar het ziekenhuis van 7:30, 8:30 bezoektijd, en dan bleef nog ongeveer tot 7:45, nou, dan ging het belletje, en dan ging je weer naar huis, en als je dan thuis kwam, dan zat je met je kinderen zo'n beetje 8:15, 9:00 aan tafel, 9:00 was je afgegeten, nou, dan kwam nog opruimen voordat je zat, was het 9:30, ja, en de volgende dag gaat bij mij om 6:30 toch ook de wekker weer, dat ik weer opsta om 7:00 in Amsterdam bij de ING-bank op mijn werk te zijn. En dan is het leven zo druk, dan zie ik dus geen kans gewoon meer om een uurtje vrij te maken om een pen op papier te zetten. Ik heb ook nog verantwoordelijkheid in de diensten in Leiden, waar ik dan zondagsmorgens voorga, ook af en toe zondagsavonds voorga, naast de gastsprekers die er komen. En ook nog hebben andere activiteiten in de gemeente, bijbelstudie enzovoort door de week, met een woord wat gesproken wordt. Dus al die dingen bij elkaar genomen, had ik die maanden gewoon geen gelegenheid om te schrijven. Ik ben inmiddels weer gaan schrijven. Na het overlijden heb ik nog even vakantie gehad. En ik ben in augustus toen ik weer terugkwam, in de maand augustus ben ik beginnen te schrijven. Ik heb 100 bladzijden klaar. Ik zou dus wel een boekje kunnen geven. Alleen, ik schrijf dus over wat ik beloofd heb in het laatste brochure over de beweging van New Age, de ecumenische beweging en de charismatische beweging, de ontwikkelingen die ik daar zie. En ik neem in het boek neem ik u mee vanaf Babel in het verleden naar het Griekse Babylon in de toekomst. En ik laat u zien, ik probeer te laten zien in die ontwikkelingsgang van de duisternis, hoe het gaat naar de boze dag, ook voor de gemeente. En waar we ergens ongeveer staan en welke bewegingen we in deze tijd zien, hoe die bewegingen met elkaar verstrengeld raken. Precies wat Soetendorp, de Joodse rabbijn in Nederland, al zei, de wereldgodsdiensten moeten met elkaar worden verstrengeld, anders gaan wij in de volgende eeuw, in de 21ste eeuw, gaan wij met z'n allen ten onder. En je zal het ook zien dat al die bewegingen, dat zie je ook, één en hetzelfde pak het ook vormen en dat dezelfde geest uitademen, ook de hele charismatische bewegingen die ik zie in Nederland, wat door middel van het geel zangboekje, wat u allemaal wel kent, opwekkingsliederen enzovoort, gewoon doordringen. U hoeft maar te kijken naar de EO, hoe daar een verschuiving plaatsvindt van programma's die steeds meer die kant opgaan. Een heel ander evangelie wordt dan gebracht. Nou, daar ga ik dan helemaal op in. Ik heb al 100 pagina's klaar, maar het is nog wat verspreid. Ik moet hem nog wel beter rang schikken en er moet nog veel informatie bij. Misschien dat ik 2 boekjes maak, maar ik denk dat ik er 3 van maak. Ja, zoveel stof heb ik. Ik denk dat ik probeer het te houden binnen 180 pagina's, want anders worden ze rang te dik, dan kan ik er geen nietje meer doorslaan. En dat u 3 brochures krijgt. Dus voor het einde van het jaar hoop ik echt weer 4 brochures geschreven te hebben. Dus u houdt nog wat van mij te goed, maar heeft even geduld. Goed, nog een vraag. Kunt u me iets meer vertellen over de engelen in de hemelen? Moeten die ook worden verlost, zoals de mens? Of is het puur dat ze niet het begrip hebben van Gods verlossingsplan zoals wij dat nu hebben? Wat meer vertellen van de engelen in de hemel? Nou heb ik me suf gezocht, even, en niet kunnen vinden, ik heb er met mijn vrouw over gehad, waar nou staat dat engelen begeerig zijn om een blik in te slaan in de verlossing. Dat staat volgens mij in Petrus. Nou, ik heb erin gezocht, ik kon die tekst niet te pakken krijgen, maar u weet allemaal dat hij er staat, zoek hem op thuis even dan in de concordantie, dan vindt u hem vanzelf. Nou, engelen moeten dus worden verlost, want in die engelenwereld is ook de zonde doorgedrongen. Ook die sfeer is bezoedeld door de zonde. Daarom moet ook moet God ook een nieuwe hemel scheppen. Niet alleen een nieuwe aarde, maar ook een nieuwe hemel. En zij zijn... Ja, ons is het geheimenis, hebben we gelezen in Efeze 1. Hè? Ons is het geheimenis van zijn wil, heeft hij ons doen kennen. U moet eens nadenken wat een verschrikkelijk privilege dat is. Dat door het geloof ons een blik wordt gegund met elkaar, niet in je eentje hoor, samen... Een blik wordt gegund in het geheimenis van Gods wil. En dat je het vat en dat je het begrijpt. Omdat je er deel aan hebt. Omdat God je ook te hulp komt. Want God werkt dat in. Door zijn woord werkt hij dat in je hart en ga je het zien. Maar engelen die zijn afhankelijk van wat er straks als die roepingen compleet zijn. Als Israël compleet is. Als die gemeente van eerstgeborenen compleet is. Als ook die roeping van het lichaam van Christus compleet is. En dat al die gemeenten. Al die roepingen, al die schepselen die tot die roepingen geroepen zijn, dat zijn mensen, dat die ook daadwerkelijk in die roeping gaan staan en die aan die roeping gaan beantwoorden en ook als ware als evangelisten, laat ik het maar zo zeggen, als verkondigers van die blijde boodschap, daar uitdelers van worden, daar wachten die engelen op. Daar wachten ook die machten, krachtheerschappijen in de hemelse gewesten op. Maar er moet heel wat gebeuren. Satan heeft zijn invloed in alle sferen. De hele zaak is bezoedeld. Hij heeft overal ingang. Het begint eigenlijk aan Gods kant. Als de zaak compleet is, dat hij het eerste wat hij doet, is Satan verwijderen uit de schepping. Dat doet hij door hem allereerst te werpen op de aarde. En daarna, dan weet Satan dat hij een kleine tijd nog heeft, een weinig tijds. Hè, staat de vertaling zo mooi. Weinig tijds. En dan wordt hij gegrepen en wordt hij voor 1000 jaar gebonden. En dan zie je ook dat al die gemeenten, al die uitgeroepenen, want dit is het woord ecclesia, de uitgeroepenen, op ieder in hun eigen sfeer de kans krijgt om te verlossen. Ook engelen. Engelen zijn Dus begeerig daarnaar, verlangen daarnaar. Zeker niet de engelen van Satan, dat lezen we ook wel in de Bijbel, maar zeker die engelen die daar ook in die sferen te lijden hebben van geestelijke boosheden. Ja, je ziet het ook aan aan verschillende engelen, als een Gabriel bijvoorbeeld naar Daniel komt. Dan zegt hij tegen Daniel, ja sorry Daniel, ik heb er een tijdje over moeten doen joh. Ik kon niet 1, 2, 3 bij je zijn. Ik werd wel door God gestuurd, maar ze zaten me allemaal tegen. Hè? De luchtvorst van Perzië, de luchtvorst van Griekenland. Hij zei, als ik straks terug moet, dan word ik weer vastgehouden. De aartsengel Michael moet zelfs komen om me te helpen. U moet het niet onderschatten. Als je al dat soort aanwijzingen volgt in de Bijbel, dan denk je, hé, het ziet er wel naar uit. Als de Jezus er ook opstaat, dat is een triomftocht. Dan denken ze dat ze hem kunnen houden. Niemand kan hem houden. Hij heeft al die machten en krachten openlijk tentoongespreid. Hij heeft zitting genomen aan de rechterhand van God. Ze kon de Christus niet houden. Het was wel normaal zo met engelen. Als gedienstige geesten. In ieder geval de goede engelen. Die niet Satan navolgen. En dat is ook een enorme groep. Ja, maar die hebben er wel onder te lijden. Die zijn ook blij als daar verlossing, als daar een nieuwe schepping komt. Als daar verlossing is, ook voor hen. Nou, ik hoop dat ik er wat over gezegd heb. Nog een vraag. 1 Petrus 1 vers 12. Dan zoeken we hem op. 1 Petrus 1 vers 12. 1 Petrus 1 vers 12. Ja, inderdaad. Er staat: hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren hun blik te slaan. Ja, ja. Daar zijn ze begeerig naar, want hun verlossing hangt er vanaf. Als die roeping maar in orde komt, daar dat dan. Goed, de homofiele medegelovigen, kunnen die blijven bij hun levenswijze of missen ze daardoor hun erfenis? Ja, broers en zusters, als ik in de Bijbel lees, in Romeinen 1, dan lees ik dat dat tegen natuurlijk is, homofilie. Tegen de natuur van de mens in en ook dat het tegen de bedoeling is waar voor God man en vrouw heeft geschapen. En dat God dat veroordeelt, dat het een gruwel is in Gods oog. Als homofielen tot geloof komen in de Heer Jezus, dan behoren zij tot het lichaam van Christus. Dan zijn zij geadopteerd tot zonen. Dan bevinden zij zich in diezelfde positie als u. U moet niet denken dat homofilie een zwaardere zonde is dan een leugentje om bestwil. Dat maken wij er wel vaak van, maar zo is het niet. Bij God is er geen gradatie van zonde. Wij maken dat wel. Wij vinden een moord een geweldige zonde. Terwijl als we een beetje liegen, wat ik net zei, als een leugentje voor bestwil, ach, dan moet dat maar kunnen. Broers en zusters, bij God is er